Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we een schriftlezing en de psalmen van deze avond noemen. Schriftlezing Handelingen 3, vers 11 tot 26. We noemen Handelingen 3, vers 11 tot 26. En we zingen psalm 45, vers 3. Psalm 51, vers 2 en 5. Psalm 32, vers 1. Psalm 95, vers 4. Noem nogmaals de schriftlezing Handelingen 3, vers 11 tot en met 26. En we zingen Psalm 45, vers 3. Psalm 51, vers 2 en 5. Psalm 32, vers 1. En Psalm 95, vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen.
Laten we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 45 en daarvan het derde vers. Uw pijlen, veil van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. Zij vellen neer wat uw vermogen tart en dringen diep in vijands wrevelig hart. Gij zult, o God, in eeuwigheid bekleden, den vaste troon van uw gerechtigheden, de rijkstaf die uw hoge majesteit in Gods rijk zwaait, heerst met rechtmatigheid. Het derde vers van Psalm 45.
Thank you.
lezing kunt u opgetekend vinden in de Handelingen der Apostelen, daarvan het derde hoofdstuk van vers 11 tot en met 26. Wij noemen u Handelingen 3, te beginnen bij het 11e vers. En als de kreupele, die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaaks en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt den heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens heb gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakt gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft alzo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Bedert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gijlieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou, daarin dat hij hun iegelijk van u afkeren, van uw boosheden. Tot zover.
Trachten we een zegen te vragen over dit ons te samen zijn. Heere des hemels en der aarde, dienen zijn lievenswaardige God in den hemel. Dat bent u zo waard om gediend en gevreesd te worden. De kiesvereniging op wiens uitnodiging wij hier vanavond zijn mogen, draagt ook die naam, vreest God. En zeker ook in dat licht eert de koning. Maar zou dat eerst ons vanavond persoonlijk mogen wegen, dan zal het tweede toch ook in de rechte zin niet achterblijven. Nietig stof en as, Adams kinderen onderwinden het om tot u te spreken. We hebben samen onze afkomst in het paradijs, goed geschapen en diep gevallen. En als we dan samen zijn gekomen, een tijd wordt, dan is dat eigenlijk in alle tijden hetzelfde geweest. O land, 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 hoort des Heeren woord. En mag dat woord dan vanavond zijn kracht eens doen, zoals dat woord gesproken werd in een van de schoonste tijden die de kerk op aarde gekend heeft, terstond na de uitstorting van uw Heilige Geest, waarin u zo krachtig en onwederstandelijk gewerkt hebt. En ook in die tijd klonk, en mag dat ook vanavond in dit tijdwoord de boodschap zijn, tot een ieder van ons, betert u en bekeert u. En zou u dan zelf ons samen in de schuld willen brengen, verloren zonen en dochteren, uit het verloren paradijs op deze aarde, op reis naar uw rechterstoel, te midden van al de donkerheid van de tijd, bekeert u, o huis Israëls. Zou u vanavond zo dit tijdwoord eens gebruiken willen, om blinde zielsogen te openen, om waarachtige bekering te werken, om de nood van onze onsterfelijke ziel te mogen opengelegd zien worden, omdat we net als in die eerste gezegende tijd na Pinksteren eens verslagen naar huis toe mochten, uw pijlen fel, van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volkeren beven. En wat het land nodig heeft, kan in de kerk niet gemist worden. En als het in de kerk gemist wordt, dan is het ook onze schuld dat het in het land zo donker is. De aardeflessen, uw kerk, is zijn de aardeflessen gelijk geworden nadat we vrezen. En daarom gaat er zo weinig godsvreze geur en smaak uit, terwijl ik tot jaloersheid zou kunnen wekken. O, dat we dan vanavond in die tijdwoord eens mochten verwaardigd worden ogen te krijgen, niet naar buiten geslagen, maar naar binnen geslagen. En dan kon het zijn eens heel persoonlijk, dat ons oog geopend werd, zoals het van een Saulus geschied op weg naar Damascus. Zodat het oordeel en de schuld aangewezen in de ware vernedering en boetvaardigheid bracht. Opdat dat grote godswonder verheerlijkt werd, zonden mochten worden uitgewist. En de nog zegen van uw kerk mocht uitgaan, ook in ons wegzinkend volk en vaderland. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Want waar liefde woont, gebiedt u, o Heere den Zeer. Wil zo vanavond de rijen en de paden doorwandelen. En mag uw woord een kracht God zijn tot de zaligheid. Voor ons en voor onze kinderen. En mag dat woord vanavond zijn kracht doen. Betert u dan en bekeert u. En dat we met de eis eens in de nood en in de onmogelijkheid terecht kwamen. We zijn zo lauw, zo zorgeloos, zo vijandig soms, zo opstandig. Verneder ons, maak ons klein. Ach, maar gedenk ook uw erfdeel. Het is soeverein genadewerk wat u verheerlijkt hebt. Eenzijdige opzoekende liefde. Maar ze komen toch nooit boven die boodschap uit. Betert u dan en bekeert u. Er is misschien toch een erfdeel die in de vrijstad gebracht zijn. Maar daar met onrust verkeren. Mag het vanavond eens verklaard worden wat dat nou zeggen wil. En dat dat grote doel tot verheerlijking van uw naam in der leven eens mocht uitgewerkt worden, opdat uw zonden uitgewist zouden mogen worden. En die tijd van de verkwikking geschonken werd, om alzo als een lichtend licht en als een zoutend zout, te midden van een krom en verdraaid geslacht, als een lichaam, een tempel des Heiligen Geestes gemaakt zijnde, te mogen wandelen, vreest God en eert de Koning. Zie dan op uw erfdeel neder, waardigheden zijn er niet. Verkwik het nog als de watervloed die het zuiderland herleven doet. Neem nog redenen uit uzelf. En laat het ons verontmoedigen dat u ons nog niet als een briesend paard de teugels op de rug werpt. Om de maat der ongerechtigheid vol te zondigen. Maar dat u het ons nog toeroept, al zijn we dan van die briesende Adamskinderen in onze diepe val, goddeloos of godsdienstig, betert u dan en bekeert u, omdat uw stemheden horen mochten, ons niet verharden, maar mochten laten leiden. En dat alles uit vrije genade, we smeken u. In deze bijzondere uren, bijzonder hier voor de kiesvereniging van onze stadkundige gereformeerde partij hier in de Twenterand. Voor de mannen die daar hun plaats in hebben, zo uit Friezeveen woonachtig. Heere, zegent u eenvoudig de arbeid, zoals dat door hun verricht mag worden. Zoals dat gebeuren mag door al de kiesverenigingen samen en dat in het partijbestuur. Zegent u bijzonder de vertegenwoordigers van onze staatkundige gereformeerde partij in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer. U hebt ons daarin toch de laatste jaren ook nog veel gegeven. 5 zetels samen in de landelijke overheid. Heere, sterk die mannen in bijzonder. Maar ook plaatselijk en provinciaal. Zoudt u te midden van alles wat met uw woord geen rekening meer houdt, nog een eerlijk getuigenis van ons doen willen uitgaan. Om voor uw woord en voor de waarheid daarvan ook in de praktijk van alle dag pal te mogen staan. Zorgen zijn er, bijzonder als het gaat over uw heilige dag. Zorgen en zonden zijn er in het licht van de levensbeëindiging en ook het levensbeginsel van een Adamskind. Wat hebben we veel naar ons toegetrokken. Wat wordt er veel vermoord in onze wegzinkend vaderland. laat een schuld lichten. Ook als het over het zevende gebod gaat. Ach, wie zou zich vanavond niet schamen moeten. Een vloekende natie, waar ook wij onderdeel van zijn. En wie beleeft de schuld op en onder de kansel, dan zouden we samen wel wenen moeten. Al is het ook waar dat u, o gezegende des vaders, de boodschap liet uitgaan, ween niet. De leeuw uit Judas stam, die heeft overwonnen. Dat we het dan samen van u verwachten mochten, wil in de benauwdheid des tijds een vurige muur zijn rondom ons en onze kinderen, rondom uw kerk in ons vaderland, zoals wie vanavond ook zijn mogen, binnen dit kerkverband, al is het ook dat we samenkwamen van onderscheiden kerkverbanden, ach, mag het vanavond dus zijn dat er nog levende leden van die kerk met een hoofdletter mochten zijn in ons midden, dat u er nog wilde toevoegen. En dat we samen in het werk Gods ons verblijden mochten. Zegent u hier ter plaatse, herstelt hervormde gemeente, ook als een herderloze kudde. De hieropstemmen reeds uitgegaan naar het vertrek van hun laatste herder en leraar. Lieve koning, zou op uw tijd ervaren mogen worden dat ze niet langer behoeven te zijn als schapen die geen onderherder hebben. En mag er ook een Filippus naar deze plaats gezonden worden voor een arme moorma. Dat vragen we ook voor de kring van de gereformeerde gemeente in Nederland, ook in deze burgerlijke gemeente aanwezig, en ook verschillende van het bestuur mogen daarvan week tot week hun plaats innemen. O, wil ook daar de ledige kansel eens vervullen met een man uws raads, ook als een broeder kandidaat gesteld is op wie als u dat geeft in de komende dagen en weken wellicht zoveel roepstemmen uitgebracht zullen worden. Och, schenk u een plaats in uw lieve gunst, en mocht het zijn, al daar, hier, wat zou het een onverdiend wonder zijn. We vragen u, Heere, zo voor een ieder van ons, persoonlijk, huiselijk, kerkelijk, ambtelijk, of u ons samen gedachtig wil zijn, ook in zorgen, moeite en levenskruisen, heiligt u de smart. Denk aan wat in rouw en in verdriet is, verborgen kruis en droefheid. O, dat we ons samen verootmoedigen leerden voor uw aangezicht. Grote Christus, eeuwig licht. Niets is bedekt voor uw gezicht. U bent toch de koning van uw kerk, maar ook de regeerder van deze wereld. En u ontrolt dat gesloten boek, zegel voor zegel, totdat straks uw ganse kerk toegebracht is, de wereld rijp is voor het oordeel. En dan komt ge weder, nu rukt ge rechtvaardigen weg voor de dag des kwaads. Zoudt u ons in de tijd op tijd toch willen brengen in dat Zoa der behoudenis, omdat we niet straks om eigen schuld eeuwig met de vrouw van Lot zullen omkomen in de buitenste duisternis. Zegen dat u vanavond uw woord mag het zijn gesproken in liefde, met ernst en bewogenheid. En dat uw deugden op onze ziel in de ambtelijke weg gebonden worden mochten. Uw majesteit, uw heiligheid, uw rechtvaardigheid, maar ook uw langmoedigheid en uw barmhartigheid en uw eeuwige ontfermingen Maak ons getrouw in het overdenken van uw getuigenis. En ontfermt u zo over land en volk, ons vorstenhuis en deze wereld die bloedt uit duizend wonden. En mag er een erfdeel zijn dat verlangen gaat. O Heere, wanneer komt die dag dat u zult zijn alles en in allen, in de wegneming van al onze zonden, om het bloed des verbonds, om Jezus wil. Amen. Ga samen zingen, gemeente, uit de 51ste psalm. En wij zingen daarvan het tweede en ook het vijfde vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En ook verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. En wat daar volgt, terwijl wij de versen 2 en 5 van de 51ste psalm zingen, krijgt u gelegenheid om vanavond uw gaven te geven voor onze staatkundige gereformeerde partij. Daar is een rondgang daarvoor. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you.
Mijn geliefden, wat hebben de profeten onder het oude verbond menigmaal vanwege de donkerheid van de tijd met ernst moeten spreken. Denkt u alleen maar aan dat zo bekende woord dat Jeremia moest uitroepen in het 22e hoofdstuk van zijn profetieën. O land, 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 hoort des Heeren woord. En wat dat voor woord was, hij zegt de twee hoofdstukken verder. Heeft de Heere tot u gezonden al zijn knechten en de profeten, voorop zijnde en zendende? En dan klaagt die profeet, maar gij hebt niet gehoord. Wat hebben ze dan moeten boodschappen? Een tijdwoord, zeggende: bekeert u toch een iegelijk van zijn bozen weg en van de boosheid uw handelingen? En zo zouden we het vanavond in dit tijdwoord kunnen roepen. O land, 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 hoort des Heeren woord. En hoe heeft de Heere gezonden? Evenlang is er één land op deze wereld dat in de rij staat van de meest bevoorrechte landen dan ons vaderland. Maar eeuwenlang in ons werelddeel, naast Engeland en Schotland, het woord Gods geklonken heeft tot op deze dag. En wat is dan de boodschap? Bekeert u. En nu kunnen we het vanavond hebben over land en over volk en over de overheden en over het vorstenhuis. Mag ik in dit tijdwoord afdalen tot uw persoonlijk hart. En daartoe vindt u de tekst voor dit tijdwoord in het u voorgelezen Handelingen 3. Daar staat een apostel Petrus met een boodschap van de hemel in een gezegende tijd op deze aarde. En hij roept het volk toe. Het is het woord van onze tekst, ook voor vanavond, Handelingen 3, het 19e vers. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Tot zover. Schrijven wij onder deze tekst de oproep tot bekering. Met een drietal hoofdgedachten, we letten eerst op de inhoud van deze oproep. Wat staat daar eigenlijk? Betert u dan en bekeert u. In de tweede plaats staan we stil bij het doel in deze oproep. Immers de staat op dat, het grote doel, uw zonden mogen uitgewist worden. Ten slotte zullen we stilstaan bij de ernst, bij deze oproep. En dan gaat het vooral over die laatste woorden van onze tekst die zo vaak verkeerd uitgelegd worden. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En dan hoop ik in mijn derde gedachte uit te leggen wat die tijden der verkoeling zijn. En wat in dat licht de ernst uitmaakt van deze oproep. Betert u dan en bekeert u. Dus met z'n hulp vanavond in dit tijdwoord. Een oproep tot bekering. De inhoud van deze oproep. Het doel in deze oproep en de ernst bij deze oproep. En de Heere geef ons zijn geest in luisteren en in het spreken beide. Geliefd in het verband van onze tekst Daar ben ik kort in. Johannes en Petrus hebben te midden van die eerste christengemeente die door de krachtige invloeden van de Heilige Geest mocht uitbreiden, een wonderteken gedaan. En een man die 40 jaar geslagen was aan beide voeten, kreupel van zijn moeders lijf aan, die is in zere naam en kracht genezen. Hij mocht staan op zijn voeten. En nu wandelt hij samen met die twee apostelen naar de tempel. En daar is de broeder gaan lezen. Terwijl die kreupele daar gezond vasthoudt aan Petrus en Johannes, loopt al dat volk uit Jeruzalem tezamen mee naar die voorhof van Salomo's tempel, verbaasd zijnde. Gemeente, dat ogenblik, dat grijpt de apostel Petrus weer aan om tijdens de uren des gebeds, nee, zich niet meer te bemoeien met de offerdienst, want die had voor Petrus en Johannes afgedaan, het voorhangsel was gescheurd, maar om te midden van die vele mensen de woorden Gods opnieuw aan het hart te leggen. En dan spreekt hij ze toe, gij Israëlitische mannen, en hij gaat ze heel eerlijk, net als die vorige keer, de schuld aanwijzen. Als hij zegt dat zij, die gezegende Christus, door wiens naam en kracht deze man genezen is geworden, door hen is overgeleverd aan Pilatus. Ja, hij dringt dieper door als in die eerste toespraak op de Pinksterdag een enkele week wellicht geleden. Want nu komt hij in vers 14 hun haat en hun nijdigheid heel scherp en heel concreet aan te wijzen. Hij zegt, en u hebt een doodslager begeerd in het leven te laten. En u hebt een heilige, onrechtvaardige verloochend en de dood van hem begeerd. Zo legt hij bijzonder de schuld van het zesde gebod open in hun leven, hun haat, hun nijd, hun vriendelijkheid ten opzichte van hun doodslager die de dood verdiende, en hun haat ten opzichte van hem die nooit zonde gekend nog gedaan heeft. En dan na die scherp, aangrijpende, eerlijke, concrete wetsprediking, ja, dan heeft Petrus ook nog een ander woord. Niet alleen het woord van schuld, van zonde, van Gods rechtvaardige vloek en toorn. Maar ziet u, dan gaat hij niet opnieuw spreken als in vers 12, gij Israëlitische mannen. Maar dan mag hij als het ware gedrongen door de liefde van zijn gezegende meester hen aanspreken. En nu, broeders. En dan gaat hij de zonde niet verkleinen. Als hij zegt, ik weet dat je het door onwetendheid gedaan hebt. Hij gaat ze eerlijk aanzeggen dat ze blind zijn in hemels wegen. Dus hij wijst ze de schuld aan. Hij is heel eerlijk in de schuld aanwijzing. Het zesde gebod. En dan zegt hij ook nog, voor die Joodse godsdiensten, u hebt het in uw onwetendheid gedaan. U bent zo blind in zijn hemelswegen. Je bent zelfs nog blind voor je schuld en je zonde. We zeggen wel eens dat we blind voor Christus zijn, dat is ook waar. Maar een mens is van nature ook zo blind voor zijn schuld, voor zijn zonde. En dan gaat de Heer door middel van Petrus die eerlijk laat hen aanwijzen. En dan is er ook nog een boodschap. Dan is er ook nog een boodschap. Onze Dordtse vaderen zeggen zo. Ik weet niet of u dat aangrijpende woord wel eens overdacht hebt. Dat God geen onrecht zou doen. Als hij het gehele menselijke geslacht gelaten had in de verdoemenis waar ze zichzelf in geworpen hadden. Zo beginnen onze vaderen op de Dordtse synode met het leerstuk van de verkiezing en de verwerping. Geen onrecht. En als er nou hier een punt gestaan had. Als hier nou de Heere afscheid genomen had voor eeuwig. Als dit het einde van deze dienst zou zijn. Wie zou zijn hand durven opheffen en tot God zeggen wat doet ge? En is dan vanavond al niet een wonder. Dat we, en dan moet u maar niet kijken naar de laaghangende oordelen in de eerste plaats. Maar dat u na onze diepe val in Adam en onze dagelijkse zonden en afmakking die we samen met dit land, met ons vaderland, dag in dag uit vermeerderen, is niet een wonder dat er dan vanavond nog een boodschap is. En dat Heer vanavond het land toeroept, maar ook u en jou en mij laat boodschappen. Betert u dan en bekeert u. Maar God, zo gaan onze vaderen toch verder. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Eeuwige onbegrijpelijke liefde. Kerk verkoren tot de zaligheid. En die zullen nu dwars door die diepte van Adams vallen naar zijn soeverein welbehagen zalig worden. En zendt God nog boodschappers toen op de Pinksterdag. En nu in 2016 in de donkerheid van de tijd zendt God nog boodschappers goedentierenlijk. Vanavond betert u dan en bekeert u. Omdat vanavond die pijl die gelegd wordt op de boog van het woord Gods, gedoopt in dat middelaarsbloed, eens zo geschoten mogen worden en treffen mocht in het hart van een vijand. Vellen neer wat uw vermogen tart en dringen diep in vijands wrevelig hart. En er een persoonlijke bekering verheerlijkt zou mogen worden. Die zulke schone vruchten zou mogen gaan doen. Geuren en verspreiden. Zodat er ook in ons land en in ons volksleven nog een bekering zou mogen plaatsvinden. Want oordeel begint van het huis Gods. Dat de wereld zich uitleeft in de zonde, dat is omdat het in de kerk zo dor geworden is. En de schuld van de wereld is in de eerste plaats de schuld van de kerk en van de kerkmens. En daarom vanavond betert u dan en bekeert u. Een oproep tot bekering. Wat de inhoud van dat woord is, onze eerste gedachte, betert u dan en bekeert u. En dan moet u het vanavond niet zo verstaan alsof hier Petrus door de Heilige Geest geleid een boodschap aan het hart moet leggen van Adams kinderen. Alsof er in hen nog een vermogen is om zich te beteren en te bekeren. Maar vanavond legt de Heer door middel van dit woord zijn heilige eis aan ons aller hart. Als Wilfred Floor, die over deze stof ook een predikatie heeft, met de verklaring van de tekst begint, dan zegt hij letterlijk: dit woord is niet bedoeld om te leren dat de mens in zijn eigen kracht zijn ziel kan beteren en bekeren, maar dit woord is net als, en dan noemt hij twee schriftplaatsen, een oproep des Heren die ons allen wijst op onze schuldige plicht. En dan noemt hij allereerst het woord uit de profeet Ezechiël, die in zijn 31ste hoofdstuk, een van de laatste versen, zo tot het volk zegt: maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest. Vervolgens wijst hij op het woord van Christus zelf, als hij zijn omwandeling op aarde begint en de boodschap luidt: bekeert u en gelooft het evangelie. Een boodschap vanavond. Waarom? In de eerste plaats omdat God u volmaakt geschapen heeft. En er is niemand in ons land, maar er is ook vanavond niemand in de kerk, die in het licht daarvan deze boodschap naast zich neer mag leggen. Want krachtens onze volmaakte schepping heeft God recht op ons allerleven. Bekeert u. Betert u dan. Daarbij zijn het in de tweede plaats die Gods vele en rijke bemoeienissen, die ons des te meer aan deze heilige eis schuldig stellen. Ik zal dat met een voorbeeld duidelijk maken, want er zijn ook wat kinderen in de kerk en dat vind ik fijn. Zeg, jongens en meisjes, nou moest luisteren. Je bent met je vader mee naar de kerk. Of misschien met je moeder. En nou heeft je moeder vanavond voor je gekookt. En je vader die heeft een hele dag hard voor je gewerkt. Die heeft geld verdiend. En als nou moeder vanavond zegt, nadat het eten klaar was, zou je nou niet even helpen de tafel op te ruimen? Is je moeder dat dan niet waard? Ze heeft toch heel de dag voor je gezorgd. Ze heeft het eten toch voor je klaargemaakt. Als papa vanavond gezegd had, zou je nou buiten niet even het speelgoed opruimen? Ik heb een hele dag gewerkt, ik ben moe. Jullie hebben ermee gespeeld. Is je vader dan niet waard? Heeft de hele dag voor je gewerkt om naar hem te luisteren en dat te doen? Ja, zeg je. We doen het niet altijd. Ja, zeg je, papa en mama zijn het wel waard. De Heer vraagt het zelfs van ons. Eer uw vader en uw moeder. Dat is nou een voorbeeld, hè. Maar nou gaat het nog veel dieper. Want je vader is niet zonder zonde en je moeder ook niet. Je zou nog kunnen zeggen, ja, maar ze hebben me vandaag ook een keer geslagen terwijl dat niet terecht was. Nou doe ik het ook niet. Dat mogen we niet zeggen, maar zo zou het nog kunnen ten opzichte van onze ouders. Maar gemeente de Heere, krachtenschepping, onze allervader, krachtenschepping zeg ik. En heeft hij ons ooit het nodig onthouden? Zou er vanavond iemand durven klagen? We doen het vaker dat God schuld is van onze zorgen en moeite. God de schuld geven. Is die niet waard? Betert u dan. En bekeert u. En tenslotte. Want het is geen woord voor de wereld vanavond. Hè. Het is een woord tot zijn broeders. Tenslotte. Het is het geslacht Abrahams. In het licht van onze afkomst, van onze eerste vader, Adam. Heilige plicht, betert u en bekeert u. Maar er ligt nog een lijn. Abraham, kinderen des verbonds. Ja, pas op, moet u goed begrijpen. Hè? We zijn niet allemaal Abrahams zaad. Ik zeg niet dat vanavond alle beloften voor ons zijn. Dat zeg ik niet. Dat zegt het woord niet, dus ik ook niet. Maar we zijn wel krachtens onze afzondering op de erven van het genadeverbond met een gedoopt voorhoofd afgezonderd van de wereld. En ons is niet alleen de wet gepreekt, maar ons is ook het evangelie in al zijn ruimte geboodschapt. Christus en de verbondsweldaden worden ons in de prediking van het evangelie voor onze ogen geschilderd. En zou onze afzondering op de erven van het genadeverbond met al de voorrechten ons niet te meer moeten dringen, betert u dan en bekeert u? De apostel zegt, als die later schrijft aan zijn broedervolk in de Hebreeënbrief: als iemand de wet van Mozes heeft niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid. Hoeveel te zwaar de straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die ook de Zonen Gods vertreden heeft en het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft? Vreselijk is het dan om te vallen in de handen van de levende God. En in dat licht, gemeente vanavond, die ernstige, klemmende boodschap: betert u dan en bekeert u? Floor schrijft in de toepassing van zijn predikatie, en dat dan de ernst en de klem u in de totale doorleving van schuldige onmacht en schuldige onwil drijven in de binnenkamer. Opdat de eis bij God vandaan naar zijn welbehagen u als een gezegende belofte in de weg van wedergeboorte en bekering geschonken zou mogen worden. Maar ik ga eerst naar die eis toe. Want we zijn van die mensenkinderen die zo graag achteroverleunen. En als het maar over de wereld gaat en over de oordelen die laag hangen, als we horen dat het vrije, soevereine genade Gods is, dan kunnen we rustig in onze bank blijven zitten. En we hebben zo nog wat godsdienstige bladeren om onze levensboom heen hangen. Die rotte vruchten, daar willen we niet te veel van horen, en die bedekken we met ons ingetogen leven. Maar God zegt vanavond, in de ernst en in de klem van de boodschap in dit tijdwoord: betert u dan en bekeert u? Eigenlijk staan er in de grondtaal twee woordjes die je kunt vertalen met bekeert u. Eigenlijk zou je onze tekst zo kunnen lezen: bekeert u dan en bekeert u. Maar gemeente, als u nou vanuit het Grieks, immers zo is het Nieuwe Testament door de Heilige Geest opgeschreven geworden door Lucas in zijn handelingen. Als u nou in het Grieks zou lezen, dan zou u merken dat de Heilige Geest Lucas twee verschillende woordjes laat opschrijven. Die betekenen alle twee wel bekeert u, maar ze hebben alle twee een zekere betekenis als het over bekering gaat. Ik zal u niet vermoeien met die moeilijke woorden. Voor de mensen onder ons die Grieks kennen, het eerste woord wat hier gebruikt wordt, komt van het werkwoord metanoi. En het tweede woord komt van het werkwoord epistrefo. U mag dat vergeten. Onze vaderen hebben verstaan dat de Heilige Geest hier twee verschillende woorden met twee verschillende betekenissen heeft laten opschrijven in de schrift. En daarom hebben ze niet vertaald bekeert u dan en bekeert u. Maar hebben ze in het Nederlands geschreven betert u dan en bekeert u. Om aan te wijzen hier worden twee verschillende dingen bedoeld. Betert u en bekeert u. Waar dat eerste woord op ziet, gemeente. Nou kan daar heel eenvoudig dit van zeggen. Dat eerste woord dat ziet op de bekering des harten. Wat er hier na Gods welbehagen in het uur der wedergeboorte van binnen gebeurt. En dat tweede woord dat ziet op de bekering zoals die zich naar buiten toe in de vruchten van het nieuwe leven open. Baart. Petrus zegt, betert u. Zoals Ezechiël het toch zei, in dat 18e hoofdstuk, maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest. Hier wordt de eis aan het hart gelegd, de noodzaak dat wij van nieuws geboren moeten worden, dat er in ons leven niet iets veranderen moet, maar dat ons hart tot in het diepst van zijn wezen vernieuwd moet worden. Dat andere woord dat ziet op hoe dat in de vruchten van het nieuwe leven aan die levensboom openbaar komt. Je zou het zo kunnen zeggen, jongens en meisjes. Dat eerste woordje wijst erop dat de wortel vernieuwd moet worden. En dat tweede woordje dat wijst erop dat dat aan de vruchten en de groene bladeren van de boom zichtbaar moet worden. Betert u dan en bekeert u. En ik heb het thuis zondagmorgen, toen we deze stof overdachten, voor de kinderen uitgelegd met de geschiedenis van de verloren zoon. Die jongen die is ver van huis. Die heeft zijn goed in de zonde doorgebracht. En uiteindelijk zit hij met een lege portemonnee en met een lege buik bij de zwijnen. En dan hoopt hij dat hij een beetje zwijnendraf kan bemachtigen om zijn knagende honger te stillen. Niemand geeft hem die. En dan lees ik zo. En tot zichzelf gekomen zijn. Kijk, dat is dat eerste woordje. Als God door zijn lieve geest zijn blinde zielsogen opent. Zijn dode hart levend maakt. De wortel van zijn leven vernieuwt. En dan komt dat daarna in de vruchten van het nieuwe leven openbaar. Als hij opstaat en als hij wederkeert tot zijn vader. Met die hartelijke schuldbelijdenis. De koorden der veroordeling om de hals. Ik ben niet waardig om uw zoon genaamd te worden. Want ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat eerste dat ziet meer op het inkeren. Het toekeren, het bukken, het buigen. En het andere ziet meer op het afkeren, het omkeren, het wederkeren. Betert u dan en bekeert u. Mijn geliefde hoorders, nu zou ik aan het eind van mijn eerste gedachte de inhoud van dit woord aan uw hart willen leggen op een drieërlei wijze als een eis. Tot onderzoek en tot vertroosting. Als een eis Eigenlijk, gemeente, heb ik geprobeerd om die eis zo in mijn eerste gedachte aan uw hart te leggen. En om niks af te doen, helemaal niets, van het eenzijdige, opzoekende werk des Heren. Want u voelt wel, als ik zeg, betert u? U moet wederom geboren worden. Dan ligt daar al iets in van, zelfs al in de spreekwijze van het onmogelijke aan de kant van de mens. Wie kan zichzelf geboren laten worden in de natuur? Niemand. Er is niemand vanavond in de kerk die zijn vader heeft kunnen uitkiezen, die zijn moeder heeft kunnen uitkiezen, die het ogenblik van zijn ontstaan heeft kunnen bepalen, die heeft kunnen kiezen wanneer die geboren werd. Daar is een mens totaal lijdelijk in. En dat geldt ook voor de wedergeboorte. En toch legt de Heere die eis aan ons hart. Betert u dan. En bekeert u. En dan kun u vanavond zeggen, dat moet God doen. En als God me bekeert, dan wordt het vanzelf allemaal anders in mijn leven. De Heere zegt vanavond, bekeert u. Verlaat de slechterheden en leef. En in dit tijdwoord kunnen we er vanavond samen niet onderuit. Dat dat de ernstige, klemmende boodschap is. Die in Heere naam aan ons hart in de uitwendige roeping neergelegd wordt. En wat zou het nou een wonder zijn als niet meer eens langer kon redeneren. Als niet meer eens langer het dogmatisch bij elkaar kon krijgen. Maar daar vanavond met die ernstige, klemmende boodschap. Dit kerkgebouw zou verlaten. En als ze dit hoorden, werden ze verslagen van hart. Een eis. Een onderzoekende toepassing zou ik aan uw hart willen leggen. Betert u dan en bekeert u. En nou zitten er hier vanavond mensen in de kerk. En die hebben zich in de uitwendige zin bekeerd. Die hebben in de ziel, en dan bedoel ik met hun ziel hun gemoed, die hebben soms diepe indrukken. En dat heeft haar leven soms grotelijks veranderd. Ik ken u natuurlijk niet. Je zit nog in de kiesvereniging van de SGP, maar er zitten hier misschien wel mensen in de kerk die toen u 10, 15, 20 jaar geleden in Friezeveen over de wereld ging, dat nooit hadden kunnen denken. Ik heb zondagochtend bij de doopsbediening gezegd, daar stonden een paar van die jonge vaders. Toen ik 8,5 jaar geleden in Scherpenzeel kwam, waren dat, ja, hoe zou ik dat zeggen? De schoften van de gemeente. En nu stonden ze er keurig netjes in hun pak met een lieve vrouw en een kind. Misschien wel met een traan in haar oog toen het kind gedoopt werd. Bekeerd. Grote verandering. Maar weet u, hoorders, als die verandering niet voortkomt uit, betert u, uit de levensvernieuwing van het hart. Dan moet u goed luisteren wat ik zeg. Hè? Dan is het voor God van nul en geen waarde in het licht van de eeuwigheid. Ik zeg vanavond niet, ga maar raak leven. Ga maar drinken, de cafés in gokken. Leef je maar uit achter internet, want dan rot je bekeert, dan komt het vanzelf goed. Nee, nee. Dat bekeert u. In dat haten en verlaten van de zonde blijft ook een eis. Kracht de schepping, Gods rijke bemoeienissen en bijzonder met gedoopte voorhoofd. Maar gemeente, als met die levensvernieuwing betert u niet begonnen is, dan is het slechts een uitwendige godsdienst die God niet behagen kan. En omgekeerd, dat is ook eerlijk. Hè? En dan zullen die er misschien hier vanavond niet zoveel zitten. Maar omgekeerd is er ook in onze dagen een godsdienst die hebben het over de levensvernieuwing van het hart. En ondertussen zie je aan de bomen helemaal niks. Die lijken bekeerd te kunnen zijn, zonder dat het aan de vruchten openbaar komt. Dat is het ook niet. Hier gaat het tot onderzoek over het werk van de waarachtige bekering als een eis, maar ook tot onderzoek. Betert u dan en bekeert u. En dat is alle twee nodig op reis naar de eeuwigheid. En dat kan al wel eens een woord, en daar ga ik mijn eerste gedachte mee afsluiten. Hè. Dat kan al wel eens een woord zijn tot onderwijs en vertroosting voor een erfdeel. Die vanavond uit 51 ter leven heeft opgezogen. En die van die levensvernieuwing door woord en geest bevindelijk wetenschap mag onderhagen. En was er toen gebeurd? Toen God na zijn soeverein welbehagen die eis in uw leven vrij machtig is gaan schenken. Hier dit, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad en mijn zonde zie ik me steeds voor ogen zweven. Toen is die breuk opengelegd tussen God en tussen mijn ziel. En toen ben ik met een smart over de aarde gegaan. God kwijt. Alles kwijt. En die liefde die in dat hart is afgedrukt, die heeft ze in de tweede plaats genoopt, gebracht tot wederliefde. En die heeft ze in de erkenning van mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis schamsrechtvaardig. Ook doen smeken, herschep mijn hart. En reinig gij, o Heere, die vuile brand. Vernieuw in mij een vaste geest en leer aan uw dienst oprecht verbonden blijven. En het ware werk, dat begint in de diepte, in het verborgene, met de schuld en de smart, met de breuk en met het buitenstaan. Maar dat openbaart zich in de levensvruchten. Van een haten en een verlaten van de zonde. Al is met een strijd tussen de oude en nieuwe mens, dat laat ik nu wel rusten. En met een hartelijke liefde tot de Heere, tot zijn dienst, zijn woord en zijn inzettingen. En ik hoor van dat eerste leven der genade, van die twee woordjes, betert u dan en bekeert u, op de grenzen van Moab. Een heidin getuige. Uw volk, mijn volk. Daar hebt u de gang van der leven, bekeert u. En uw God, mijn God. En daar hebt u het wezen van der hart, betert u. Ze kan God niet meer missen. De inhoud van deze oproep, het doel in deze oproep. Gemeente, Petrus die komt in zijn prediking bij de kern wat er nodig is in mijn leven, maar ook bij de kern wat Gods heilig doel is met een ziel die hij genadiglijk bearbeiden gaat. Waar het dan om gaat? Twee dingen toch? Dat het recht komt te liggen tussen God en tussen mijn ziel. En dat dat beeld Gods tot eer des Heren in mijn leven weer hersteld en verheerlijkt wordt. En daarom zegt hij, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen worden uitgewist. Matthew Henry, die gaat gelijk bij deze tekst een waarschuwing schrijven. Hij zegt, dit woord is niet bedoeld om te zeggen, kijk, als een mens zich nou betert en bekeert, dan zal God op grond van die betering en die bekering de zonden in het leven van een mens uitwissen. Weet u wat hij wel schrijft? Hoewel Christus gestorven is, ik citeer hem nu letterlijk, om de vergeving van de zonden te verkrijgen door zijn bloed, zo moeten wij toch, ten einde nut en voordeel ervan te hebben, ons beteren en bekeren. En dan schrijft hij een dubbele punt en dan zegt hij, dat bedoel ik zo, zonder berouw en zonder bekering geen vergeving. En hoort u dan heel eenvoudig dat in dit tekstwoord ons uitgelegd wordt, dat nu de betering en de bekering als het werk Gods voorafgaat aan het ontvangen van het uitwissen van mijn zonde. Mag ik het nu anders zeggen? Hoort u nou dat de tweede tot en met de vijfde zondag voorafgaat aan zondag 6? Maar evenzeer voorafgaat aan zondag 23. En dat de Heere eenvoudig in de weg van de betering en de bekering plaatsmaakt voor Christus. En bijzonder, want dat is de kern waar Petrus naartoe gaat, bijzonder voor dat gezegende genadewonder dat die heilige rechter op grond van Christus' arbeid de zonde in het leven van zijn kerk uitwist, zodat ze nooit zonde gekend nog gedaan hebben en ze versieren gaat met die klederen des heils en die mantel der gerechtigheid om weer tot zijn eer te mogen leven. Petrus die wijst aan wat het heilige doel is in de weg van de waarachtige bekering. Zonde uitwissen en weer bekleed worden met klederen des heils, dat God verheerlijkt wordt. Omdat het weer volkomen vlak komt te liggen tussen God en mijn ziel. En dat beeld Gods in beginsel in mijn leven weer hersteld zal worden. Opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En hoe de Heere dat uitwerkt, en welke weg de Heere daarin gaat, is de Heere vrij in hem. Dat kan een lange weg zijn, dat kan een korte weg zijn. Gods oude kinderen zeiden, de meesten sterven de hongerdood. Dat is een langzame dood. Er zijn er ook onder Gods kinderen die sterven door het zwaard. Dat is een korte dood. Korte weg. En apostel Paulus is er een voorbeeld van. Hè? Sterven door het zwaard. God velt hem neer. De weg naar Damascus betert hij. God brengt hem in de schuld. En zijn eerste schreeuw is, wat wilt gij dat ik doen zal, bekeert u. En daar ligt hij als een doodschuldig mens, als een verdoemelijke zondaar in de straat genaamd terecht, 3 dagen niet gegeten, niet gedronken. Die man die moet het doorleven, aangezien ik na het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke eeuwige straffen. Is er een weg? Is er een middel? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden, verloren en kwijt. En dan komt die Ananias. Saul, broeder, die heeft me tot u gezonden. Laat uw zonden afwassen en gedoopt worden. Hier, opdat uw zonden mogen worden uitgewist. En u gebruikt de apostel zo'n heel schoon woord. Hè? Opdat uw zonden mogen worden uitgewist. Afwassen en uitwissen. Uiteindelijk betekent dat hetzelfde. En toch ligt er in dat woordje uitwissen een diepte, die er in dat woordje afwassen iets minder ligt. Zondagochtend heb ik gedoopt en deze stof overdacht. Toen hebben we het over het water van de doop gehad. En als je nou vuile, vieze handen hebt en je wast die handen, dan kan het zijn, zeker als je een vader hebt die monteur is, dat als die zijn handen gewassen heeft, dat er hier en daar nog wel een vlek op zit. Die moet hij soms wel 10 keer wassen. De apostel gebruikt hier het beeld, en dat is een heel schoon diep beeld. De apostel gebruikt het woord uitwissen. Dat heb ik thuis uitgelegd, maar ik weet niet of de kinderen hier op school ook al zo'n bord hebben. Maar in Scherpenzeel hebben ze niet meer een krijtbord waar ze op schrijven, maar in Scherpenzeel hebben ze een digibord. Met zo'n hele prachtige witte achtergrond. En als dan die juf met die zwarte stift erop schrijft, je kunt heel goed lezen, maakt ze een foutje. Kijk, als ze dan vroeger op dat schoolbord met dat krijt een foutje maakte en ze nam de borstel, dan veegde ze dat weg. Maar dan kon je toch soms heel diep, heel vaag dat streepje nog zien van die fout. Zeker als ze heel dik iets getekend en gekrast had op dat bord, dan moest er vaak wel een doek aan te pas komen om echt die hele dunne, vage, achtergebleven krijtstrepen ook weg te doen. Maar als je op dat digibord een foutje maakt en je komt met die wisser, dan wist hij zomaar die foute zwarte letters uit. En dan zie je op dat witte bord er helemaal niks meer van. Dat is door die wisser helemaal weggenomen. Zie, en dat beeld gebruikt nu de apostel om het grote doel dat de Heere uitwerkt in het leven van zijn kerk te tekenen. Opdat uw zonden mogen worden uitgewist. En als de Heere de zonde van zijn kerk vergeeft, gemeente, dan wist hij ze uit. Dan zegt zondag 23, als had ik nooit zonde gekend, nog gedaan. Als ik met die jongens hier vooraan een meningsverschil heb, erger een ruzie, dan kan er een ogenblik zijn dat we als de minste elkaar vergeven. Maar stel dat ik hier over 3 jaar weer kom, ik zou die jongens buiten op straat tegenkomen, dan zouden we het elkaar wel vergeven hebben. Maar vergeten. Je zou toch altijd denken dat is die dominee waar ik ruzie mee gehad heb. Kijk, en als nou de Heere zijn kinderen de zonde uitwist, en ik zeg dat heel teer, maar als ze dan straks zullen staan voor die witte tronen, en die dierbare Christus die kijkt zijn kind aan, dan is er zelfs, en het is menselijk, hè, maar daar ziet u wel iets van de diepte. dan is er zelfs in de gedachte van Christus niet de minste gedachte aan al dat afvoeren en aan al dat zonderen en aan al die boze stukken die Gods kerk in dit leven bedreven heeft voor hun bekering en na hun bekering. Maar dan ziet de borg zijn kerk en dan staan ze daarvoor hem, als hadden ze nooit zonde gekend of gedaan. U voelt wel, gemeente, dat is een diepte. Dat is een diepte. En dat is nou wat de Heer in het werk van de waarachtige bekering zijn kerk gaat leren. Opdat uw zonden mogen worden uitgewist. En nou zou ik natuurlijk vanavond dat in de standen van het genadeleven kunnen uitwerken. Maar daar is de tijd niet voor. En daar roept eigenlijk ook dit tekstwoord niet om. Maar mag ik nou het dus zo heel kort zeggen. Als God mijn leven betert en bekeert. En ik word als zo'n doodslager, bevindelijk hè, in mijn hart. Waar de bloedwreker op de hielen zit. Dat eisende recht van God. En er komt een ogenblik dat ik op mijn levensweg vanuit de prediking van het woord gewezen word tot dat eerste bordje vrijstaat. Dan ben u een ogenblik verkwikt. Zou het dan voor mij nog kunnen? U gelooft toch wel, met de last van je schuld en de breuk tussen God en je ziel en een vertoornd God die rechtvaardige betaling eist over de wereld gaat en je ogen mogen geopend worden onder de prediking van het woord voor die dierbare zalig maken die je zonden kan uitwissen. Dan geloof je toch wel dat verkwikt wordt. Zal ik nog een stapje verder gaan? Misschien heb je het aan de avondmaalstafel wel eens mogen smaken. In de Vrijstaat. En dat die dierbare borg in je ziel heeft afgedrukt. Als een rechteloos doemwaardig mensenkind. Ik ben nu zo bereidwillig en vol van eeuwige liefde. Ik heb nu al die vloek en al die schuld voor u op het hout in mijn lichaam willen dragen en willen wegdragen. Dan is het feest in de Vrijstaat. Hè? Dan is het feest in de Vrijstaat. Ik voor u. Niet alleen een zaligmaker die het kan, maar een zaligmaker die het wil. Een bereidwillige zaligmaker die in de belofte zegt. Ik zal niet rusten, totdat ik die ganse zaak voleindigd zal hebben. En dan heb ik een vraag vanavond. Wat voor vraag? Of er hier vanavond nog zielen in de kerk zitten? Moet goed luisteren wat ik zeg. Niet met rust, maar met onrust in de Vrijstaat. U zegt met onrust in de Vrijstaat, dat heb ik nog nooit gehoord. Uit toch in de Vrijstaat ben dan uit toch rust. Nee, er is een erfdeel en dat gaat in de Vrijstaat een tijd krijgen dat ze onrustig zijn. Weet u waarom? Wel, de hoge priester is toch nog niet gestorven? En ze zitten toch altijd maar in die Vrijstaat, hoe veilig ze er ook zijn. Maar ze zitten toch nog niet thuis. Ze zijn toch niet met hun gezin hersteld. Die dood van de hoge priester, die zet ze toch pas in de vrijheid. Kijk, en dat is nou een erfdeel, geliefden. En die gaan de noodzaak verstaan, opdat uw zonden mogen worden uitgewist. Omdat die heilige rechter, op grond van de dood en de bloedstorting van Christus, in hun ziel gaat afdrukken. En ik ben het, die uw overtredingen uitdelg, uitwist. En ik gedenk ze tot in eeuwigheid niet meer. En ze mogen dan in een eerlijke weg terug naar huis toe. Om te mogen wandelen in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Opdat uw zonden uitgewist mogen worden. En dan breekt die tijd aan van de verkoeling. Van de verkwikking. En wat wordt daar nou mee bedoeld? Ik moet u ook eerlijk bekennen. Voordat ik deze stof vorige week in de studeerkamer over dacht, had ik die tekst ook altijd gelezen. Betert u en bekeert u dan. Want er komt een tijd van de verkoeling. Dan zal het op aarde hard worden en koud worden. Dan komt er een tijd, dan word je van binnen zo hard en verhard. Dan is eigenlijk je genadetijd voorbij. Maar gemeente, dat staat er niet. Opdat wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn voor het aangezicht der Heeren. En dan zegt de kanttekening zo heel mooi, dat is de tijd der verkwikking van de gelovigen. Als ze van de hitte der vervolging die ze in deze wereld onderworpen zijn, verlost zijn. En dan spreekt dat volgende vers over, als hij gezonden zal hebben, Jezus Christus die u tevoren gepredikt is, namelijk voor de tweede reis of in zijn tweede toekomst ten oordeel. Gemeente, dan sluit eigenlijk die tekst met de wederkomst van Christus. En hij zegt, weet je wanneer nou de tijden van de volk, komen verkoeling en verkwikking zullen komen voor het aangezicht des Heren. Wel, als die kerk die hier in de weg van heiligmaking altijd weer de kleed bezoedelen. In die dagelijkse afmakingen, dat is die strijd tussen die oude en die nieuwe mens. Als Christus wederkomt en als die dan heel zijn kerk in dat binnenste heiligdom brengt. En Johannes ze zien mag, deze zijn het. Die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen. Ze hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Uitgewist. Niet alleen al hun zonden in een zee van eeuwige vergetelheid. Maar uitgewist. En ze mogen dan in die lange witte klederen die ze nooit meer bezoedelen zullen, volmaakt en eeuwig, de koning dienen en vrezen. Kijk, dan is het werkelijk waar. Wel zalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Maar die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedroeg. Maar blank oprecht uitvoert. En in het licht van die wederkomst van Christus. En daar gaan we mee afsluiten. Dat is nog kort onze laatste gedachte. Of een woord van toepassing. In het licht van die ontzaglijke dag van de komst van Christus. Klinkt de ernst bij deze oproep. Betert u dan en bekeert u. Want straks komt de tijd en verkoeling voor het aangezicht des Heren. Maar voor we daar wat van zeggen, zingen we eerst uit de 32e psalm. En daarvan het eerste vers, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. En wat daar volgt, de tweede vers, eerste vers van de 32e psalm. bij deze oproep. Daar gaan we mee afsluiten. Een paar woorden nog. De verkwikking zal wat zijn. Hè? Als de kerk met een hoofdletter, kanttekening 30, verkwikt mag worden, wanneer ze de hitte der vervolging voor eeuwig zullen zien weggaan. En als ze die volle verkwikking in dat binnenste heiligdom ontvangen mogen, al hebben ze de voorsmaken er hiervan. Er is hier inderdaad de hitte van Gods toorn, de hitte van de strijd, de hitte van de aanvechtingen, de hitte van de adem, van de vorst der duisternis, de hitte. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Hier gaat de kerk zo vaak, door dat warme, mulle woestijnzand, als een vreemdeling. En dan zo heel vaak de hitte van de verdrukkingen van binnen en van buitenaf. En dan verkwikt. Als de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn. Van het aangezicht des Heren. Maar nu mijn onbekeerde vriend. En dan wil ik met dat woordje hitte en verkwikking eindigen gaan. Hier zoekt u wat verkwikking. Maar weet u waar u naar op reis bent? Naar de hitte van de eeuwige en de brandende toorn van God. En in dat licht vanavond, in het licht van de rechterstoel, waar dat vertoornde aangezicht Gods. En hier hebben we zo vaak, als de Heer zegt, betert u en bekeert u. Hier hebben we zo vaak onze tegenwerpingen. De ene keer dan is de preek te wettisch en de andere keer is het evangelisch. En de derde keer dan is de verantwoordelijkheid te veel benadrukt. De volgende keer dan is het weer meer dat het uit welbagen opkwam. Die dominee is te moeilijk. Dat woord, we hebben zoveel. Maar weet u, lieve hoorders. Als we daar zullen staan en in dat licht staat dat woord van Petrus ten slotte in al zijn ernst. Als we daar zullen staan voor dat aangezicht van hem, vers 20. Jezus Christus die u hier tevoren gepredikt is. En we hebben voor deze koning nooit leren buigen. Als u zich dan nooit hebt gebeterd en bekeerd. Dan zal die vertoornde God eeuwig de hitte van zijn toorn op je ziel doen branden. In de buitenste duisternis. En dan zul je het eeuwig moeten uitroepen. Me niet verbeterd. En me niet bekeerd. Nooit mijn zonden uitgewist. Om eigen schuld verloren. Kijk. Dat is de klem aan het einde van dit tijdwoord. Te midden van een land dat we wel toe moeten roepen. O land, 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 hoort des Heren woord. Maar vanavond eerbiedig zet God als het ware het mes op jou, op u en op mijn ziel. En hij zegt, betert u dan en bekeert u. Straks komt voor de kerk de tijd van de eeuwige verkoeling. Nu leeft ge nog in het heden der genade. En dan komt voor u, als u weigert om te buigen, dan komt voor u de tijd van de eeuwige hitte. En van de ongemengde toorn Gods tot in eeuwigheid. En nou heeft de Heere nog geen lust in onze dood. En nou zegt de Heere vanavond nog, ernstig, vriendelijk, welmenend, in de uitwendige roeping, betert u dan en bekeert u.
En dat u dat nou eens drijven mocht. In de nood, in de onmogelijkheid en in de schuld. Als een Adamskind die zelf bij God vandaan gelopen is. Omdat het in de binnenkamer eens werkelijk zielenood mocht worden. En gemet de tollen naar achter in de tempel. Die verder kwam. O God, wees me zondaar genadig. Betert u dan en bekeert u. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Heere des hemels en der aarde, een zo'n ernstvol woord, en dan in het licht van de tijden der verkoeling voor uw aangezicht, die er zullen komen voor uw kinderen. En nog mogen we in het heden der genade vanavond als een land horen des Heeren woord. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen worden uitgewist. Gij geest, kom aan van de vier winden. Blaas in de gedoden, opdat ze levend mochten worden. Door waai mijn hof, opdat uw specerijen, uw werk, zou mogen uitvloeien. In de wegneming van al onze zonden, breng ons veilig thuis en sterk als we alleen thuiskomen. Om den Heere Jezus wil. Amen. De nazanggemeente is het vierde vers van de 95ste psalm. Psalm 95, het vierde vers, want hij is onze God en wat daar volgt. eindigen wij nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.